Goedemorgen. Wij denken vanmorgen met elkaar na over gebed. En ik wist niet dat het de zondag van de vervolgde kerk was. Dus dat komt eigenlijk wel heel mooi bij elkaar. Juist ook omdat we met elkaar vanmorgen nadenken over gebed. Maar gebed in het bijzonder voor de gemeente. En wij zijn natuurlijk verbonden met die kerk in Mali. Of verbonden met de kerk in Nigeria, of verbonden met de kerk in Somalië, of om zo maar even drie Afrikaanse landen te noemen. En daarom mogen we ook voor hen bidden. Nou, ik zou jullie willen vragen om te gaan naar Efeze hoofdstuk 3, dat erbij te pakken, zodat we dat eerst met elkaar kunnen gaan lezen. Efeze hoofdstuk 3, vers 14, daar beginnen we zo meteen met lezen. Ik zou zeggen, pak het erbij, zodat je de woorden van God uit de eerste hand ontvangt, namelijk uit zijn woord. Efeze hoofdstuk 3, vers 14. Om deze reden, zegt Paulus, buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid. In de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. En dit is in het bijzonder het stuk uit het woord van God waar we vanmorgen met elkaar bij hopen stil te staan. En ja, we mogen ons wel realiseren dat we hier dus meelezen in een gebed wat Paulus bad voor gemeente daar in Efeze. Hij begint in vers 14 om te zeggen om deze reden. En dat betekent dat we eigenlijk even moeten kijken wat komt daar dan voor. Wat zijn dan zo de redenen die eigenlijk uitwerken dat Paulus hier zegt, weet je, ik ga bidden, ik ga danken, ik ga dingen voor jullie vragen, ik ga de hemel als het ware bestormen, ik ga in gesprek met God. Nou, als we dan terugbladeren in onze Bijbel en we kijken zo even naar de onderwerpen die Paulus aan heeft gesneden tot nu toe, dan komen er een aantal dingen langs. Nou, kijk maar eens bij hoofdstuk 2 aan het begin. Bij mij staat daar boven bij het kopje, uit genade zalig. En Paulus beschrijft daarin hoe het puur en enkel alleen genade is dat jij en ik, en dat ook de gelovigen daar toen in Efeze gered zijn. Daar zat niks van hun bij. Zij waren geen superchristenen, ze waren niet beter. Helemaal niet. Zij waren net zo verdorven, eigenlijk net zo zondig als wij, als elk mens. Maar het is uit genade, zegt Paulus, dat jullie zalig zijn geworden. Dat is een beetje dat stukje tot en met vers 9. En dan komt hij in vers 10, waar hij schrijft, dat is gebeurd, wij zijn ook zijn maaksel. En waarvoor zijn we dan bedoeld? Om goede werken te doen. Die heeft God van tevoren bereid en daarin mogen wij wandelen. Wij zijn geschapen om goede werken te doen. Genade, zalig geworden, geheiligd, apart gezet, zeg maar. Al die begrippen kun je erop plakken. En waarom dan? Nou, om goede werken te doen. Daar zijn we voor geschapen. En voor de rest gaat hij verder in vers 11 om te beschrijven dat er het Joodse volk is en dat dan ook wij als gemeente er zijn, maar dat we één zijn gemaakt in Christus. Hij roept ons op om te gedenken waar we vandaan zijn gekomen. Uit de modder zou je kunnen zeggen, of uit de diepte, waar we zo meteen nog even op terugkomen. Maar we hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur. We hebben deel gekregen aan de gemeente. We zijn geplaatst in het gezin van God. Paulus gaat vervolgens verder. We zijn nu aan het begin van hoofdstuk 3 om te zeggen dat hij een dienaar van dit evangelie is geworden. Van deze goede boodschap. En dat hij daarom vertelt. En dat kost hem ook van alles en nog wat. Hij heeft vervolging die hij moet weerstaan. Hij moet door moeilijke dingen heen gaan. Maar hij zegt, ik ben een gevangene. Ik ben ook een dienaar. En ik wil hiervan vertellen. En als je dan in vers 10 aankomt van het hoofdstuk 3, net voordat voordat we aankomen bij dat gebed waar we dus verder voor stilstaan, dan zegt hij, er is iets heel bijzonders met de gemeente. Vers 10, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Realiseer je dat zoals wij hier vanmorgen zitten, en zoals ik vermoed dat ze toen daar in Efeze ook in zo'n soort gebouwtje hebben gezeten, waarschijnlijk een beetje anders. Maar goed, je begrijpt het idee. Maar bij elkaar als Ecclesia, als gemeente, dat was met het doel dat aan de overheden, aan de machten, aan de engelen iets bekend zou worden gemaakt. De veelvuldige wijsheid van God. En dat doen wij vanmorgen ook. Misschien is het helemaal niet aantrekkelijk voor de gemeente. Misschien is het helemaal niet aantrekkelijk voor de wereld. Maar wat wij hier als gemeente mogen doen, vertelt iets, verkondigt iets, laat iets zien. Het belang van de gemeente dus. En dan kom je aan zo bij vers 14, waarbij hij zegt, om deze reden, en het genade behouden. Hiervoor vertel ik het, zegt Paulus. We zijn in deze wereld om goede werken te doen. En de gemeente heeft een zo'n bijzondere plek. Het is zo'n bijzondere plek waardoorheen iets wordt verteld aan de hogere machten, zou je kunnen zeggen. Om deze reden, zegt Paulus, buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Nou, dat is toch cool? Of niet? Niet cool? Ik zie in ieder geval Jacob knikken. Ik vind het gaaf. Ik was hierover na aan het denken. Zeg maar, ik was door deze gedeelte. Ik denk, wow, hier heb je een man. Ik weet niet hoe oud hij was op dit moment, zeg maar. Maar die vertelt zoveel passie over wat we hebben gekregen in de Heer Jezus. Hij deelt dat met de gemeente. Hij schrijft dat in een brief. Waarschijnlijk heeft hij het laten opschrijven. En dan gaat hij nog bidden ook. Ik zou wel zo iemand willen hebben die dat voor mij doet. Of die dat voor de kerk doet waar ik naartoe ga. Gaaf toch? Een man die in gebed strijdt. Ik word er enthousiast van. Ik vind dat echt bijzonder. Maar het gaf mij ook de spiegel. Als dit is wat Paulus doet, hè, dat bidden. Doen jij en ik dat ook? Doen u en ik dat ook zo voor de gemeente? In de algemene zin, hè, denk dan maar aan Mali of wereldwijd. Je mag het heel mooi en heel groot maken. Maar ook gewoon voor deze gemeente, voor de ECG. Welke plek heeft de ECG in jouw gebeden? En jullie ook, hè, jongens. Bidden jullie voor de kerk? Voor deze gemeente. Ik kijk niet alleen naar jullie hoor. Ik kijk ook naar die kant. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel, hè? Bidden voor de kerk. En dat is wat Paulus gaat doen. Nou, ik wil hier een kort moment even stoppen. En ik wil jullie iets vragen. Want weet je, ik ga zo meteen door over die verzen. Maar ik zou jullie willen vragen. En ook mezelf hoor, want ik ga gewoon meedoen. Laten we nu een moment nemen om voor de kerk te bidden. Net als wat Paulus deed. Dus ik wil jullie uitnodigen. Misschien ben ik het niet helemaal gewend. Maar ik ben een beetje een gekke voorganger dan. Maar maak even tweetallen en bid voor de kerk. Gewoon nu, een paar minuten. Alright? Dus draai je even om naar iemand. Misschien zit je al een beetje in tweetallen. En bid specifiek voor de kerk. Dus maak het lijntje naar boven en bid dan voor de gemeente. En nou, als je dat helemaal te vervelend vindt, doe het dan gewoon even individueel. Geen dwang, geen druk. Maar laten we samen even bidden voor de gemeente. Goed? Het is echt prachtig als je dan het geroezemoes zo hoort, overal en nergens. En dat we met elkaar als gemeente aan het bidden zijn. Gaaf toch? Ik vind dat mooi. Nou, als we kijken naar het gebed wat Paulus aan het bidden is, dan zien we eigenlijk dat Paulus vraagt voor de gemeente om vier dingen. Kijk maar met me mee. In vers 14, hè, dan richt hij zich op wie hij bidt, zeg maar. En in vers 16 lees je dan dat hij eigenlijk bidt om kracht. Met kracht gesterkt te worden. Dat is het eerste waar hij voor bidt. Het tweede vind je één vers verder. Daar bidt hij dat Christus door het geloof in de harten woont. En dat ze in de liefde geworteld en gefundeerd zijn. Dat is het tweede. En weer een vers verder zie je dat hij bidt dat ze ten volle zouden kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en de liefde van Christus, dat ze die zouden kennen. Dus je ziet dat Paulus daar al die dingen aan het noemen is. En dan als laatste zie je dat hij bidt dat ze vervuld zouden worden tot heel de volheid van God. He, dus de eerste keer, want je ziet dat eigenlijk een hele duidelijke opdeling in dat gebed. Elke keer ziet het woordje op dat terugkomen. Hij bidt op dat, hij bidt op dat. Er zit een hele logische trits in, zeg maar. En het zijn deze vier dingen. Dus met kracht gesterkt te worden, Christus in ons woont door het geloof, in de liefde geworteld en gefundeerd, dat ze ten volle zouden begrijpen en dat ze vervuld zouden zijn tot heel de volheid van God. En dan barst hij nog even uit in die verse 20 en 21 in een soort bevestiging dat God altijd groter is en meer kan doen dan dat wij bidden of denken. En dat hij aan het einde dan zo echt de heerlijkheid helemaal aan God geeft in dat vers 21. Nou, mooi. Dus dat is de opdeling in dit gebed. Dat zijn de vier dingen die hij bidt voor de gemeente. En we willen eigenlijk kort met elkaar naar elk van die elementen kijken. Het eerste dus, hij bidt om voor hun dat ze met kracht gesterkt worden. Omdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt worden door zijn geest naar de innerlijke mens. Je ziet dat daar kracht, zeg maar, en de Heilige Geest direct met elkaar in verband worden gebracht. Kracht en de Heilige Geest worden direct met elkaar in verband gebracht. Het is natuurlijk nog niet zo lang geleden dat we hebben nagedacht over Pinksterdag. En dat we elk jaar herinneren dat de Heilige Geest kwam. De Heer Jezus zei niet van, als ik naar de hemel ben, dan even flink spierballen aanspannen. En dan moet je het even volhouden totdat de Heilige Geest komt. Je moet een poosje op eigen kracht doen, maar dan komt er een nieuwe portie. Even volhouden. Nee. Hij zei, je moet wachten. Want zonder de Heilige Geest, dat gaat niet lukken. Dus wachten totdat de Heilige Geest komt. En dan, in de kracht van de Heilige Geest, gingen ze uit. Jezus gebood hun te wachten, dat lezen we in Lucas 24. En zie, zegt Jezus daar, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En we weten natuurlijk dat het daar gaat over de Heilige Geest. En als dan de Heilige Geest komt, dan zien we een krachtige werking van de Heilige Geest. In Handelingen 2 vers 2, dan komt daar de uitstorting van de Heilige Geest en lezen we, plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Zo'n krachtige werking van de Heilige Geest. Hier wordt die uitgestort in dat gedeelte wat we gelezen hebben. We weten ook dat wij als gelovigen, en ik ken jullie niet allemaal natuurlijk, maar ik ga er even vanuit dat je de Heer Jezus kent. Dan weten we ook dat wij de Heilige Geest hebben gekregen. Dus die geest van God, de kracht van God ook in ons leven, die hebben we ontvangen. Dat is zelfs een onderpand en daarvan lezen we in Efeze. Daar schrijft opnieuw Paulus natuurlijk. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent ook u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Dus je ziet hier dat Paulus dus bidt dat ze met kracht gesterkt mogen worden, en het gaat over de Heilige Geest. Tegelijkertijd heeft elke gelovige de Heilige Geest al in zich gekregen. En het is alsof dat Paulus zegt, ik wil dat ten volle eruit kan komen. Ik wil dat ten volle ook effect kan krijgen in je leven. Dat het niet iets theoretisch is, misschien ergens iets theologisch. Ja, we hebben de Heilige Geest ontvangen. Nee, maar dat hij ook alle ruimte krijgt in heel ons leven om te werken. Een commentator die ik hierop na zocht, die schreef daarover, er moet niet alleen iets voor ons gebeuren of met ons, maar ook iets in ons. Oké? Niet alleen iets voor ons, met ons, maar echt ook in ons. En dat werk in ons, dat doet de Heilige Geest. En ik zei het al, ik denk dat het er echt om gaat dat hij alle ruimte krijgt. Nou, dan kun je voor jezelf al in de spiegel kijken. En je mag er denk ik ook gewoon vragen, Heer Jezus, waar zijn terreinen in mijn leven waar eigenlijk de Heilige Geest die u gegeven hebt, wat een feit is, waar ik die eigenlijk verhinder? Waar zijn er dingen in mijn leven waar hij niet de volle ruimte krijgt, waar hij niet volledig door kan werken? Waar hij mij niet als het ware in die werken kan zetten die, waar we van gelezen hebben, die God heeft voorbereid van voor de grondlegging van de aarde. Dat ik zeg, ja, maar Heer, dit gebiedje hou ik van u achter. Zouden we niet willen, toch? En dus, Heer, hier is al mijn leven, alle ruimtes in mijn leven. Hier is elk terrein van mijn leven. Ik denk dat het voor zich spreekt dat we de Heilige Geest heel hard nodig hebben. Waar hebben we de Heilige Geest voor nodig? Om ons te leiden. Absoluut. We zouden grandioos verdwalen. Grandioos niet het goede woord. We zouden hopeloos verdwalen zonder de leiding van de Heilige Geest. Ja. Waar hebben we nog meer voor nodig? Om ons te bemoedigen. Precies. Dat als wij het misschien niet zien of we zitten in hele moeilijke situaties. Denk ook even aan die gelovigen waar het in de inleiding over ging. Dat de Heilige Geest zelf in ons dus ons bemoedigt. Misschien ontvang je soms bemoediging van andere mensen. Maar juist ook de Heilige Geest in ons. Hij heet de trooster, hè? Ja, bemoediging. Wat nog meer? Twee tegelijk, we doen even... Geestelijk inzicht, ja. En Ed? Precies, ja. Dus hij is de leraar. Dat is de titel die hij ook krijgt. Hij legt het woord als het ware uit. Luister alsjeblieft vanmorgen niet naar mij. Wie ben ik? Luister alsjeblieft naar wat ik zeg, maar wat de Heilige Geest als het ware in jou verder toepast, verder leert. Anders is het gewoon een praatje van de Maas. Nou, daar moet je niet zoveel van hebben. Maar als de Heilige Geest daar doorheen werkt, zeg maar, dan is het krachtig. Ik zat zomaar in de voorbereiding een aantal dingen te zoeken en dit is absoluut geen exclusieve lijst, maar wij hebben de Heilige Geest echt ontzettend hard nodig. Waarom? Om ons te overtuigen van zonde. Ik denk dat het nog wel goed zit soms met Van der Maas. Zegt de Heilige Geest, met eerbied gesproken. Hè? Nee, Van der Maas, kijk eens naar dit terrein. Kijk eens naar dat in jouw leven. Hij overtuigt van zonde. Hij is onze trooster. Hij is onze leraar. Veel van deze teksten komen uit Johannes, hoofdstuk 14 en 16. Hij is onze wegwijzer die ons leidt. Maar hij is ook een permanent bewijs van Gods aanwezigheid. Jezus ging naar de hemel terug en hij kondigde dat aan en hij zegt, maar ik laat jullie niet als wezen alleen achter. God, de Heilige Geest, komt en hij is het onderpand, hij is de zekerheid, hij is de bevestiging dat ook ik weer terugkom om jullie te halen. Gaaf toch? Hij woont in ons. Wat ik mooi vind ook, en kijk maar met me mee naar dat vers 16, is dat hij die kracht, het gesterkt worden door die kracht door de Heilige Geest in de innerlijke mens, dat hij dat koppelt aan de rijkdom van zijn heerlijkheid. Ik denk dat als de rijkdom van zijn heerlijkheid een soort schaal zou hebben van 1 tot, wat zullen we zeggen? 10? Van 1 tot 10. Dat de rijkdom van Gods heerlijkheid, weet ik veel, 1000 is of zo. Het is iets enorm groot, zeg maar. Iets overtreffend, iets enorms. En hij zegt, naar die mate, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, daarmee bid ik voor jullie dat je met kracht gesterkt zult worden door de geest in de innerlijke mens. Niet een beetje, niet mondjesmaat, niet dat op zondagmorgen. Nee, een vet overstromende, overvloeiende, volle maat. Dat is immens, dat is groot, dat is overweldigend. Gaaf toch? En dit is het eerste waar Paulus voor bidt. Hij heeft de gemeente in Efezus over ogen. Hij zegt, nu ga ik bidden voor jullie. En ik ga als eerste bidden voor dit. Ja? Gaaf of niet? Staan jullie aan? Dat is het eerste. Hij bidt daarvoor. Dus en ga mee. Hè. Dus hij, om deze reden buig ik mijn knieën. Hij bidt opdat. We hebben net die eerste gehad. En dan kom je bij de tweede. Opdat. En die heb ik even een beetje in tweeën geknipt. Die eerste is opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Christus woont in mij. Maar Christus woont ook in u. Bijzonder toch? We hebben net gehad over de Heilige Geest. Die in je woont. Christus zelf ook. Dat is een wonder. Als je nadenkt over wonen, denk ook maar gewoon aan je eigen huis. Laten we het even gewoon heel aards beginnen, zeg maar. Dan heeft dat denk ik iets te maken met iets permanents. Ik woon in Almere, in Dialeplantsoen. Ik kan wel nog een keer verhuizen, zeg maar. Maar als ik op de camping sta, dan zeg ik niet ik woon in... Nee, dat voel je wel aan. Het heeft iets te maken met iets meer permanents. Het permanente zijn van Christus in ons. Maar het heeft ook iets met rust te maken. Als ik terugkom zo meteen na deze spreekbeurt, zeg maar, dan ga ik thuis zitten. En dan maken we een bakje koffie, een cappuccino om precies te zijn. En dan kom ik daar tot rust. Of we hebben daar een spreekwoord over in Nederland, dat is... Oost-West thuis best, toch? Rust roest, die ken ik daar nog niet. Maar heeft dat dezelfde betekenis, toch, of niet? Niet, het hele andere. Dat is voor een andere preek. Oosttest thuis best. Dan kom je thuis en, oh, of na een vakantie, ben je een paar weken weg geweest. Dan kom je thuis en dan kom je tot rust. Voel je het mee? Even dat wat daar gezegd wordt even vergeten. Iets permanents, iets met rust. Hoe kan Christus in onze harten wonen? Want dat is waar Paulus hiervoor voor bidt. Nou, dat is natuurlijk door het geloof. Door het geloof in uw hart te wonen. Dat is zeg maar het fundament, de basis, zeg maar. Zonder dat geloof woont hij niet in je hart. Maar dan zijn er ook twee andere dingen nog. Het eerste is, zit hem in dat woordje op dat. En dus het is een logisch gevolg op het eerste. Als de Heilige Geest krachtig in je zit, zeg maar, als je laat leiden door zijn geest, als hij elk terrein van je leven mag beheersen, zeg maar, op dat, dus daardoor, op dat Christus door het geloof in uw harten woont. Dat betekent dat we ons laten sturen, ons laten leiden door de Heilige Geest. Er zit ook nog een tweede ding in, en dat zou ik willen noemen, Christus kan in onze harten wonen, of krijgt alle ruimte als het ware om daar te wonen, doordat we hem liefhebben en gehoorzamen. Nou, dat heb ik niet zelf verzonnen, maar lees maar mee in Johannes 14. Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen, en mijn vader zal hem lief hebben, en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Of een andere vertaling staat dan bij hem inwoning nemen, of woning bij hem nemen. Maar dat gaat over datzelfde idee dat Christus dus zegt, ik wil in je komen wonen, en twee soort voorwaarden die daarvoor worden gegeven in Johannes 14 zijn het liefhebben van Jezus en het woord in acht nemen. Nou, dat zijn dus twee elementen. Liefhebben. Heb je Jezus echt lief? Dat je zegt, ik bedoel, misschien ben je getrouwd en ben je ook verliefd op je man of vrouw, zeg maar. Misschien heb je een relatie en ben je hopeloos over de hopeloos verliefd. Of misschien is dat al lang over, ik weet het niet, voor mensen die veel ouder dan mij zijn. Maar dat je zegt, oh, ik hou zo van die persoon. Als je mij vraagt of ik van Talita hou, zeg maar, dat is een andere preek. Het antwoord is ja. Ik heb haar lief. Of van mijn kinderen, ik heb ze lief. Dat komt diep uit mijn hart, er zit een emotie achter. Hou je van Jezus? Ben je gek op hem? Dat je stille tijd een date is met hem? Mag ik weer lezen? Komt u met uw Heilige Geest? Leert u het mij? Past u het toe? Wauw. Liefhebben. Jezus, ik hou van u. En ook dat andere, gehoorzamen. Misschien snap je soms Jezus wel, dat hij iets je leert en dat je zegt, wow, wat mooi. Misschien ook soms helemaal niet. Dat je zegt, maar omdat u het zegt, omdat u het bent, omdat u de Heer bent, omdat u het over mijn hele leven te zeggen hebt, ik gehoorzaam u, zonder meer. Jezus koppelt dus die twee elementen aan intrek nemen, aan inwoning, aan het komen wonen in ons. Nou, en op zich mogen we daar mogen we weer voor onszelf in de spiegel kijken. Is dat zo, hè? Ik heb net die vraag al even gesteld. Heb je hem echt lief? Ben je echt gek op hem? Ik zeg, Jezus, u bent de grootste schat. U bent de grootste schat. En ja, ik gehoorzaam u no matter what. Dat. Nou, kijk maar in die spiegel. In elk geval, Paulus bidt daarvoor. Hij zegt, dit is wat ik voor jullie wil, dit is waar ik voor vraag, dit is waar ik de hemel voor bestorm. Oké? En dan komen we naar het tweede element. Omdat Christus door het geloof in uw hart woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Het gaat dus over het geworteld zijn en het gefundeerd zijn. Toen ik erover nadacht, dacht ik, eigenlijk is dat wel mooi. Paulus gebruikt hier twee voorbeelden. Wortelen, funderen. En een van die voorbeelden is uit de natuur. Denk maar aan een boom. Die wortels groeit. En daardoor stevig staat. En het andere voorbeeld wat hij gebruikt is eigenlijk een voorbeeld uit de bouwkunde. Ik denk dat onder dit gebouw een fundament ligt. Toch? Hoop ik. Maar het staat al even, dus het zal wel. Maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Er ligt een fundament onder. Want anders kan het niet staan. Nou, als je over die boom nadenkt, dan gaat het over wortels die overal naartoe groeien, steeds dieper gaan, daar ook voedingsstoffen vandaan halen. Maar ik heb al eens gehoord bijvoorbeeld over een eik, dat eigenlijk het gedeelte wat wij zien, onder de grond ook nog eens een keer zit. Sterke, ja, het is dus geen fundament, maar sterke geworteldheid, zeg maar. over waar die staat. Maar het mooie aan een boom is dat het natuurlijk groeit. Er zit groei in, er zit leven in. Dat is iets wat beweegt. Het kan steeds groter worden, het kan steeds breder gaan, het kan steeds verder komen. En het fundament is natuurlijk anders. Het fundament van deze school, van deze kerk, deze gemeente verandert niet. Dat ligt er. Dat doe je ook meestal als eerste voordat je gaat bouwen. En als je nu nog zoiets hiernaast zou willen zetten, of zo, ja, dan ga je eerst een nieuw fundament leggen. Anders dan verzakt het. Dan blijft het niet staan, toch? Een fundament heeft iets vasts. Zonder een fundament staat je huis of bouwwerk niet sterk. Maar met een fundament, met een vast fundament, kun je erop bouwen en daar zit daar stevigheid in. Waar zeg maar in die wortels ook een soort grenzeloosheid zit. Het kan steeds verder groeien, het kan steeds naar alle plekken toe gaan, zeg maar. Ja, een fundament heeft grenzen. Je kunt niet naast het fundament bouwen. En ik vond dat mooi dat Paulus eigenlijk die twee elementen, of die twee voorbeelden hier noemt. Geworteld zijn en gefundeerd zijn. En dat allemaal in de liefde van Christus. Nou, dat kun je op allerhande manieren toepassen, zeg maar, die twee. Maar zou ik bij groei, bij die wortels mogen voorstellen dat is dat je door de liefde van Christus overal naartoe beweegt. Je steeds vaster zet, zeg maar. Maar ook plekken bereikt waar je eerder nog niet was en waar je door Jezus' liefde gedreven, zeg maar, verschil mag maken. Ik schreef daarover hier. Ik zal het gewoon even voorlezen. Dit geworteld en gefundeerd zijn in de liefde hebben alles met elkaar te maken. Zonder Christus die in onze harten woont zullen we vervallen of tot wildgroei. Dus die wortels, hè? Alles kan. Grenzeloos. Of we vervallen als wettische mensen. Regels zonder liefde. Dit is het fundament. Twee, bij elkaar. Ontwikkelen, ontdekken, groeien, leren. Blijven staan op het fundament. Die twee. En Paulus zegt die twee, in Christus, door zijn liefde, dat is wat ik voor jullie bid. Mooi, hè? Ik vind het wel. Opnieuw, we gaan verder naar de volgende, opdat. Dan zegt hij, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Begrip. Daar bidt Paulus voor. Maar ik denk dat we heel gemakkelijk in ons denken aan haar intellect zouden kunnen gaan. Goed begrijpen. En daar steekt Paulus als het ware gelijk een stokje voor. Want hij sluit dat gedeelte dus af met. Hij zegt, ja, maar de liefde van Christus kennen, dat gaat boven intellect uit. Dat kun je niet begrijpen, dat kun je niet in een hokje stoppen. Dat is enorm. Een ander element wat Paulus noemt, en op dat sluit opnieuw alweer heel mooi aan bij wat we ook in de voordienst hebben besproken, is dat dat ten volle zou kunnen begrijpen. En dat gaat dan dus veel meer om een ervaringskennen, ervaringsleren, dingen die je meegemaakt hebt met Jezus, met God. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Hij schrijft in vers 18, omdat je ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. We hebben echt elkaar nodig om het completere plaatje te krijgen. En omdat het alle begrip te boven gaat, is dit iets waar we ons helemaal naar mogen uitstrekken, ons leven lang, zeg maar. Maar als we het idee hebben dat ik dat zelf wel kan zien, of zelf wel kan ontdekken, zonder dat ik jou daarvoor nodig heb, zeg maar, om dat plaatje completer te krijgen, dan is mijn plaatje nogal erg beperkt. En daarom lijkt het me zo gaaf als we elkaar de vraag stellen. Wie is Jezus voor je? Wat heb je van hem gezien van die diepte? Wat heb je van hem gezien van die hoogte? Nou ja, vul het verder maar in, hè. Maar daar hebben we elkaar voor nodig om dat aan elkaar te vertellen, om dat met elkaar te delen, zodat we een completer plaatje krijgen van wie Jezus is en van wat hij voor ons heeft gedaan. En dat leer je dan door elkaar, door het aan elkaar te vertellen. Ik zit daar gewoon nu aan te denken en dat heb ik helemaal niet voorbereid, hoor. Maar mag ik jullie echt aanmoedigen? Ed zei net, ik ga een vraag stellen, wie weet wat de vraag is. Nou, iemand had de vraag goed. Is het echt zo dat wij met z'n allen, ik weet niet met zoveel we hier zitten, niks hebben meegemaakt met de Heer afgelopen week? Dat er niks is wat de moeite waard is om te delen met de anderen zoals we hier bij elkaar zijn. Ik bedoel het niet als een vermaning, maar gewoon, is het echt zo dat er niks is? Dat we zeggen, het is misschien klein, maar het was zo mooi. Wat ik hier van Jezus heb gezien in mijn stille tijd. Of dit toevallige gebeurde. Wauw. En dat we dat gewoon even met elkaar delen. Waarom? Nou, om een stukje van die lengte te delen met de anderen. Om een stukje van die breedte, de diepte te delen met elkaar. Voel je mee? Zou tof zijn. Volgende keer staat Ed hier. Ik ga een vraag stellen. Wie weet wat de vraag is. Nou, zegt iemand wat de vraag is. En dan poep, gaat iedereen gelijk overeind. Ik heb iets. Gaaf, want dat bouwt elkaar op, toch? Samen kunnen we iets daarvan begrijpen. Het blijft nog steeds mind-boggling. Enorm groot. Alles overtreffend. Maar we hebben elkaar nodig om het te zien. Deel. 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 Getuig. Daarmee zet je niet jezelf in het zonnetje. Maar daarmee wijs je naar Jezus. Of moet ik aan het kruis wijzen? Daarmee wijs je naar Jezus. Dit heeft Hij gedaan. Dit heeft Hij gedaan. Ondanks mij. Wauw. Ik wil een quote voorlezen uit een boekje wat ik gebruikt heb in de voorbereiding. En het gaat over die heerlijkheid van Gods raadsbesluiten, van dat wat we in Jezus hebben ontvangen, dat wat we, waar we door hem toegang toe hebben. De heerlijkheid van Gods raadsbesluiten en van Christus als het middelpunt, daarvan hebben een rijkwijde die niet te overzien is. Denk eens aan de breedte ervan, die omvat alle heiligen, vanaf de Pinksterdag tot aan de opname van de gemeente. En dan de lengte ervan. Die loopt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Kijk eens omhoog, in de hoogte. Daar zie je Christus, boven alle overheid en gezag. En met hem verenigd zijn gemeente. Kijk eens naar beneden, in de diepte. In die diepte lag jij, verloren in je zonde. Maar Christus ging dieper. Nam je op en plaatste jou en mij en alle die tot de gemeente behoren in de hoogte. In het Vaderhuis. Aan het hart van de Vader. Dat is een quote van Gert de Koning. Gaaf toch? En wat je daarin meemaakt, wat je daarin ervaart, dat mogen we met elkaar delen. Paulus bidt dit. Hij zegt, er is zo'n overweldigende rijkdom in Christus, in zijn liefde. Die er is, die voor ons als het ware te ontdekken valt. Niet dat we het ooit volledig kunnen vatten en in een boekje kunnen schrijven. Of dan hebben we het, zeg maar. Nee, maar het is iets alsof het de zee is waarin je mag zwemmen. En wat je mag beleven, wat je mag ervaren. En Paulus zegt daarvan, daarvoor hebben we elkaar nodig. Om dat meer te begrijpen, dat ervaringskennen dus. Hij bidt dat. Laten we dat ook meer voor elkaar bidden. Heer, ik heb mijn broer, ik heb mijn zus nodig. Wilt u ze zegenen? Wilt u ze laten merken dat u er bent vandaag? Wilt u tot ze spreken? En mag ik van hen leren wat u aan hen leert, zodat we het aan elkaar kunnen doorgeven? Ja, toch? Ja, dat denk ik ook. En zo heb je die eerste drie opdats al gehad. En dan kom je bij de laatste uit. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Grappig, Paulus. Hoe kan dat nou? Heel de volheid van God? En dat wij daar dan mee vervuld worden. Past God in ons dan? Weet ik allemaal niet. Maar hij mondt hier wel in uit, zeg maar. Al die opdats. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dat is waar hij naartoe bidt. Dat is wat hij vraagt. Zodat Christus alles en in allen is. En dat het helemaal vol is van hem. Ik denk niet dat je de volheid van God in een soort definitie kan vatten. Toen ik erover nadacht, dacht ik, alles van God, dat is alles van zijn grootheid. Al die oneindigheden in hem, in zijn kennen, in zijn zijn, in zijn aanwezigheid. Alles van God, dat is ook zijn genade. Ongelooflijk. Paulus schreef daar eerder in de brief over, de genade. Alles van God, dat is zijn liefde. Hij is liefde. En de enige reden dat wij kunnen liefhebben, is omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Alles van God, dat is zijn rechtvaardigheid. Een troost ook. Als ik die berichten hoor uit Nigeria en wat daar weer gebeurt, zeg maar, dan denk ik, maar God is rechtvaardig. Wat kan ik eraan doen? Maar mijn God wel. Hij is rechtvaardig, hij is eerlijk. Hij zal ook dingen recht maken waar zoveel krom is. Alles van God, dat is zijn rechtvaardigheid. Alles van God, dat is zijn hart. Dat zijn zijn woorden. Dat is zijn perspectief op dingen. Nou, maak voor jezelf de lijst maar niet af, dat kan ik niet zeggen. Vul hem maar aan. Zet er nog maar dingen bij. Alles van God. Alles. En Paulus' gebed is, hij heeft het over volheid. Dat we daarmee vervuld zouden zijn. Dat dat dus ons alles vult. Als we vol zijn van deze dingen, de dingen van Christus, dan is er geen ruimte meer voor andere dingen. Dan is elk detail van mijn leven helemaal vol met Christus, helemaal vol met Jezus. Als we vol zijn met deze dingen, is er geen plaats meer voor andere dingen. En eigenlijk zie je dat ook al steeds terugkomen door dat gebed. He, dat is wat hij vraagt, dat de Heilige Geest alle ruimte krijgt, zeg maar. Dat hij Christus, dat de Heer Jezus in onze harten woont. Nou, al die dingen opnieuw komen ze terug. En dus mondt Paulus eigenlijk uit dat hij zegt alleen Jezus nog. Op de troon van jou en mijn leven. Alleen Jezus nog. Heel zijn volheid in mij. Vol overlopend van hem. Dan is er weinig ruimte meer voor wat anders. Niks eigenlijk. Maar ook die volheid in de gemeente. Want vergeet niet, hij bidt dit voor de gemeente. Helemaal vol met de volheid van God. Alleen Jezus nog op de troon van de gemeente. Conclusie, alleen Jezus. En ik noemde die zin al even. Christus, alles en in alle. Dat mag ons kenmerk zijn. Gaaf toch? Je ontmoet elkaar. En je moet me eerst even dit van het hart. En dat is iets van Christus, want je bent er vol van. Het loopt over. Dat is de bedoeling. Vier elementen uit dat gebed. Hebben jullie ze mee? Ik zie wat mensen knikken, mooi. We gaan nog een keer met elkaar bidden, mensen. En opnieuw, als je dit awkward vindt, als je dit raar vindt, bid dan voor jezelf. Of bid dan individueel. Maar ik wil je opnieuw uitnodigen. Maak eens weer even tweetallen, mogen andere tweetallen zijn, ook dezelfde tweetallen. En ga eens opnieuw bidden voor de gemeente. Laten we het heel specifiek bij de ECG houden. Maar bid dan voor deze vier dingen. Laat Paulus' gebed een voorbeeldgebed zijn. Jezus, vul deze gemeente met uw kracht. De kracht van de Heilige Geest. Meer en meer, tot in elke poriën, tot in elk plekje hier. Nou, en dan die andere elementen ook. Ik zie dat ze op de beamer staan, dat is geweldig. Dat Christus hier woont. Het is notabene zijn huis. Dat we allemaal geworteld, gefundeerd. Je voelt het wel aan, hè? Een paar minuten, maak even tweetallen. En bid specifiek deze dingen voor de gemeente. En dan zal ik zo meteen met een kort gebed afsluiten. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel dat uw gemeente een biddende gemeente mag zijn. Dank u dat u ons daartoe uitnodigt. Dat het gebed niet optioneel is. Of niet tijdens kantooruren beschikbaar is of zo. Maar dat het iets permanents is. En iets directs tot voor uw troon. Dank u wel, Jezus, dat we mogen bidden. Ook als gemeente, ook als ECG. Bidden om die dingen die Paulus ook voor ons neerlegt deze morgen. En wat een geweldig gebed. Wat een hart van deze man om zo te bidden voor deze gemeente. En ik wil u bidden, wilt u ons hetzelfde hart geven? Om zo te bidden voor deze plek, voor deze gemeente en voor elkaar. En dank u ook, Heer Jezus, dat Paulus afsluit met zo'n geweldig vers. Dat hij nog even bevestigt dat u bij machten bent om te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkt. Heer Jezus, u zij de heerlijkheid. In de gemeente, in de ECG. Door Christus Jezus. In alle geslachten. En tot in alle eeuwigheid. Amen.